Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 37 en daarvan het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. 37 vers 9. Aan u zal worden voorgelezen Openbaring 16. Dus niet zoals op het bordje staat Openbaring 12, maar Openbaring 16. Eerst luisteren we naar een gedeelte uit de Dordtse leerregels. En wel hoofdstuk 3 en 4, de artikelen 1, 2 en 3. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels, artikel 1, 2 en 3.
Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. De mens is van den beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Openbaring 16. En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven violen van de toren Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan des mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren, en de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt. Dewijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want ze zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En ze bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden en zij kauwden hun tongen van pijn. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vorsen gelijk. Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn des torens zijn gramschap. En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs plaag was zeer groot.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 2 en daarvan de versen 1, 2 en 7. Wat drift beheerst het woedend heidendom. Psalm 2, de versen 1, 2 en 7. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanavond stil bij Openbaring 16, vanaf vers 12 tot en met het einde. En we lezen nu het 12e vers, het 15e vers en het 17e vers. En de zesde engel goot zijn viool, zijn schaal, uit op de grote rivier Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Vers 15. Ziet, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en men zijn schaamte niet zie. En tenslotte vers 17. En de zevende engel goot zijn viool, zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende: het is geschied. Gemeente, we staan vanavond opnieuw stil bij Openbaring 16. En dan letten we in onze eerste gedachte op de zesde engel. En we letten in onze tweede gedachte op de zevende engel. Het gaat dus in Openbaring 16 over die oordeelsengelen. Engelen die hun schalen uitstorten op de aarde. Die oordeelsengelen komen we wel meer tegen in de Bijbel. We komen ze tegen, noem een aantal voorbeelden. Bij de uittocht uit Egypte. Toen ging die engel des nachts door Egypteland bij de tiende plaag. We weten van de ontzettende gevolgen die dat teweeg heeft gebracht. In één nacht stierven alle eerstgeborenen in Egypte. God torend over de zonde. En daar wordt de dienst der engelen bij gebruikt. We komen die oordeelsengelen ook weer tegen, bijvoorbeeld in de tijd van Hiskia. Toen Rabsakee stond te spotten met de levende God voor Jeruzalem. En ook Sanherib de spot dreef met de God van Israël. In één nacht heeft één oordeelsengel 185.000 soldaten gedood. Hier komen we opnieuw die oordeelsengelen tegen. We lezen in vers 12. En de zesde engel, de zesde oordeelsengel, goot zijn viool, zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat. Gemeente, als we dat 16e hoofdstuk lezen, dan mag een zekere ontzetting, een zekere heilige huiver ons wel vervullen. Hoe ernstig God de zonde neemt. En hoe de Heere de zonde ook zeker zal straffen. En hoe de oordelen Gods ook over de aarde zullen gaan. De Heer heeft eerst die oordelen in de Openbaring aangekondigd. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Openbaring 6, vers 8. En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat. Zijn naam was de dood en de hel volgde hen. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Met het zwaard en met de honger. En met de dood en door de wilde beesten der aarde. Die zeven zegelen worden de oordelen Gods aangekondigd. Verderop in de Openbaring lezen we over de waarschuwing voor de oordelen. We kunnen dat lezen in het 8e hoofdstuk. Waar we horen over bazuinen. Zeven bazuinen. Het 8e hoofdstuk, bijvoorbeeld het 8e vers. En de tweede engel heeft gebazuind. En er werd een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. Let erop, een derde deel. Een kwart. De Heere kondigt de oordelen aan. De Heere waarschuwt voor de oordelen. En hier in hoofdstuk 16 zien we de uitvoering van de oordelen. Zo begint dit hoofdstuk. Zo ook kunnen we het lezen in het 12e vers. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er schieten donderslagen en we horen van hagel, elk van een talent pond zwaar, vers 21. De oordelen worden aangekondigd. De oordelen, daar wordt voor gewaarschuwd. En tenslotte worden de oordelen ook uitgevoerd. We komen dat tegen in de dagen van Noach. De Heere waarschuwt 120 jaar lang. We komen dat tegen rondom Sodom en Gomorra. De Heer heeft door middel van Abraham die goddeloze steden bijvoorbeeld nog bevrijd van onderdrukking. Maar ze gingen door in de zonde. We lezen dat van de Canaanitische volkeren die nog 400 jaar de tijd krijgen om zich te bekeren. Ze gingen door in de zonde. Dit is het volk der Joden, keer op keer gewaarschuwd voor de oordelen. Het volk ging door. En tenslotte worden ze weggevoerd in Babylonische en Assyrische ballingschap. Zo ook in de Openbaring. Maar het gaat over de toekomst en over de voortgang van de geschiedenis. De Heer laat de oordelen aankondigen. De Heer laat voor de oordelen waarschuwen. Ten slotte voltrekken zich de oordelen. Dan is het zo indrukwekkend en ontroerend dat we in dit hoofdstuk tot tweemaal toe lezen. En zij bekeerden zich niet. Vers 9. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. We lezen het in vers 11, het laatste gedeelte. En zij bekeerden zich niet van hun werken. Is dat nou bij u? Is dat nou bij mij? Als we horen van de aankondiging van die oordelen. Als er wordt gewaarschuwd voor die rechtvaardige oordelen Gods. En als die oordelen zich in ons leven voltrokken. Bijvoorbeeld door een sterfgeval. Bijvoorbeeld door verdriet of moeite. Bijvoorbeeld door allerlei omstandigheden. En zij bekeerden zich niet. We hebben zojuist de Dordtse leerregels gehoord. En in Dordtse leerregels wordt gezegd dat de gevallen mens tot God niet wil en tot God niet kan terugkeren. Let op, dat is geen verontschuldiging. Dat mogen we nooit gebruiken om tegen elkaar te zeggen, ja, wij zijn van die zielige slachtoffers die nou ook niet eenmaal niet anders kunnen dan zondigen. Zo leert ons de Bijbel de doodstaat van de mens echt niet. Een mens is niet een slachtoffer. Een mens is een schuldig mens. Hij is moed en vrijwillig gevallen. En de Heere maakt desondanks nog bemoeienissen. En hij wandelt ons na en zegt, bekeert u, want waarom zou gij sterven? Hebt u die genade van de wederbarende geest ook nodig? Ja, die nodig. Hebben u die nodig? Want dat is de geest der gebeden. De geest der bekering. Dat is die geest die levend maakt. Als u die geest mist, zegt dan Heere, wil u me alsjeblieft die geest schenken. Thomas Boston zegt in zijn boek Het Genadeverbond, dat elke zondaar die onder het evangelie komt, een recht van toegang heeft tot de troon der genade. U hebt een recht van toegang, een kracht van Gods boodschap. Hoe dood en hoe verloren u ook bent, u mag bij God komen. En zei, Heer, ik heb in uw huis gehoord dat u zondaren zalig maakt. Wil u mij ook zalig maken? U hebt een recht om tot uw God te gaan. Gods kinderen ontvangen een recht van bezit. Zullen we het nooit vergeten. God maakt bemoeienissen. Opdat we ons bekeren. Opdat we op die geest verlegen zouden worden. En waar die geest werkt, dan worden we ook om die geest verlegen. Dan komt dat gebed. Heere, beveel wat gij wilt. En geef wat gij beveelt. Augustinus zei dat al. Het is nog steeds de bede die de Heere leert aan al zijn kinderen. De zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. Als we in de Bijbel de rivier lezen, dan wordt daar niet bedoeld de Jordaan. Maar als u de rivier leest, dan wordt daarmee bedoeld de Eufraat. Het land met het huidige Irak en Iran. Dat is de oostgrens van het land wat de Heer aan Abraham en zijn nakroost heeft beloofd. De Eufraat was in de tijd van Johannes de Apostel ook de oostgrens van het Romeinse Rijk. Rivieren hadden in de tijd van de Openbaring ook de belangrijke functie als grens. We lezen in het 12e vers dat de rivier de Eufraat wordt uitgedroogd. De oostgrens van het Romeinse Rijk valt open. Wat stond er achter die oostgrens? Daar bevond zich het Rijk van de Parten. En er is in heel die tijd van het Romeinse Rijk eigenlijk maar één echte bedreiging geweest en gebleven. Dat was de bedreiging van de Parten. Dat waren bekwame ruiters. Dat waren zeer goede strijders. En daar hadden de Romeinen ongeveer 60 voor Christus alles van verloren. En ze waren zeer beducht voor de Parthische soldaten en de Parthische ruiterij. Die oostgrens was heel kwetsbaar. En nu lezen we hier in het 12e vers. Dat de rivier wordt uitgedroogd. Dat de Heer die oostgrens als het ware opheft. En dat die macht van de Parten zomaar dat Romeinse Rijk binnen kan stromen. Verwoesting en vernieling met zich mee kan brengen. Dat is de geschiedenis. Johannes heeft ongetwijfeld gehuiverd toen hij hoorde dat de Eufraat zou droogvallen. Want dat betekende werkelijk waar de ondergang van Klein-Azië. Dan zouden die horden van Parthische ruiters over Klein-Azië, over Griekenland oprukken naar Rome. Wat is de bedoeling? Dat wordt ons in vers 13 uitgelegd. Vers 12, daar staat als het ware een beeld waardoor Johannes geschokt raakt. Wat er zou gebeuren als die oostgrens bezwijkt. In vers 13 lezen we de toepassing. Daar komen we de draak weer tegen. Daar horen we ook van het beest uit de aarde. Daar horen we van het beest uit de zee. Het beest uit de aarde is de valse profeet. Het beest uit de zee, dat is dat geweldige monster in Openbaringen 13. We lezen daarvan een goddeloze drie-eenheid. De duivel, zegt Luther, is de aap van God. We kennen de heilige drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. De duivel gaat met opzet dit nabootsen. En dan lezen we in vers 14. Geesten der duivelen. We lezen over de geest van de mond van het beest. We lezen over de mond van de draak. En over de mond van de valse profeet. En uit die drie monden, de draak, van het beest en van de valse profeet, daar komen vorsten. Het herinnert aan de plagen van Egypte. Dat zijn kikkers. En een kikker is zeker in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk een symbool van duivelse macht en van duivelse invloed. De grenzen worden weggenomen. Die drie monden gaan open. En daar komt als het ware een volle duivelse macht openbaar in deze wereld. En die heeft alles bijna in zijn greep. We lezen in vers 14. Want het zijn de geesten der duivelen. En zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde. De koningen die in hoogheid gezeten zijn. En de gehele wereld, de mensen, om te vergaderen, om samen te brengen tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Om een strijd te ontketenen tegen de grote God. Die geesten worden verzameld. We staan even vers 15 over. Die geesten gaan zich vergaderen in een plaats die in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Armageddon, dat is de Griekse vorm van het Hebreeuwse woord Megiddo. Armageddo. En Megiddo is ons uit het Oude Testament bekend. Uit Richteren 4 en 5. Daar, in die vlakte bij Megiddo. Daar is oorlog gevoerd in de tijd der Richteren. Daar hebben Jabin en Sisera gestreden met Barak en Deborah. Daar op die vlakte bij Megiddo. Daar is gestreden tegen een overmachtige vijand die 900 strijdwagens had. En nu maakt die overmachtige vijand zich opnieuw op om het volk Gods, om die werken Gods te vernietigen, om ze te verdelgen. Alle laatste beperkingen worden in het laatste der dagen, in de tijd van de antichrist, opgeheven. En de volle ontplooiing van de macht van de Satan komt openbaar. Jezus heeft gezegd: indien die dagen niet verkort werden onderuit verkoren en geen vlees zou behouden worden. De oude Johannes, hij ziet huiveringwekkende krachten openbaren zich. En dan komt daar in dat dal van Megiddo een enorme botsing tussen de machten van het kwaad en de almacht van God om krijg te doen. De duivel en zijn helpers gaan uit om te krijgen, om te oorlogen, om het werk Gods te vernietigen, om daar in het dal van Megiddo, net als eeuwen geleden in de tijd van Barak en Deborah, de kerk Gods te vernietigen. Hoe zal die strijd eindigen? Die strijd is er door alle eeuwen heen geweest. Is geweest in het huis van Adam en Eva. Toen Kaïn zijn broer Abel doodsloeg. Heeft de duivel toen gewonnen? Nee. Hoe zal die strijd zich in de geschiedenis voortzetten? Tussen de machten van de Satan, van het beest, van de draak en van de valse profeet, en de macht van het koninkrijk Gods. Hoe is het afgelopen in Egypte? Hoe hebben daar de machten zich gekeerd tegen het volk Gods onder leiding van Farao, een instrument in de handen van de Satan, van de draak? Heeft de Satan het gewonnen? Hoe is die strijd zichtbaar geworden al vanaf de zondeval? En hoe gaat die strijd zich in de geschiedenis voortzetten? En hoe zal die strijd tenslotte in het laatste der dagen zich tot een hoogte verheffen, waar we ons hier in dit gedeelte slechts over kunnen huiveren? Zo gaat de Satan met dat beest en met die valse profeet zijn moordende gang door de geschiedenis van deze wereld. Zo gaat hij ook vandaag zijn verwoestend werk in de schepping Gods. Zo gaat hij zijn verwoestend werk in het leven van mensen gestalte geven. Zo probeert hij ook in de dagen van Johannes, in de dagen van de eerste keizers en later, denk aan de dagen van de hervorming, denk aan andere tijden in de wereld en in de kerkgeschiedenis, waar de kerk werd vervolgd, verbrand en opgehangen. Denk aan de tijden dat dat beest weer zijn macht oefent in deze wereld en keer op keer krijg tegen de kerk Gods uitvoert. Hoe zal die strijd tenslotte eindigen? Och, antwoord is niet zo moeilijk, gemeente. Dit beest en deze draak, die valse profeet, ze blijven tot aan de wederkomst actief. Maar die draak heeft de koning van de kerk opgezocht. Toen hij hem driemaal heeft verzocht. Die draak heeft de koning van de kerk opgezocht tijdens zijn omwandeling op aarde. Die draak heeft met zijn helpers de koning van de kerk opgezocht op het kruis van Golgotha. En daar heeft de draak de strijd verloren. Het is die day geweest. U weet wel, uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, toen in 1944 de geallieerden landden op de stranden van Normandië. Toen was het die day. Decision day. Toen viel de beslissing. Vanaf dat moment was het met Nazi-Duitsland gedaan. Vele maanden later werd het victory day. Toen kon de overwinning inderdaad worden uitgeroepen. Op Golgotha heeft koning Jezus Satans kop vermorzeld. Volkomen. Alleen de volkomen victorie, dat wacht nog even. Nog even slaat de Satan met zijn grote zwaard, met zijn staart in deze wereld. Nog gaat hij uit om de heiligen krijg aan te doen. Nog gaat hij daaruit in die vlakte van Megiddo om mensen mee te slepen naar een eeuwig verderf. Maar hij heeft het inmiddels verloren. En straks, op de dag van de wederkomst, dan zal blijken dat hij een overwonnen vijand is door het bloed van Christus en door de overwinning van het Lam. Dan staat er in dit gedeelte, vers 12 tot en met vers 16, een opmerkelijk vers. Ik heb het tot nog toe even overgeslagen. Vers 15. Zie, ik kom als een dief. Als je vers 14 en vers 16, dat hoort bij elkaar. En dan lijkt het net alsof dat vers er een beetje opmerkelijk tussen staat. En dat is ook zo. Want als die draak, dat beest en die valse profeet uitgaan, hun krachten ontplooien, dan zullen er velen de draak aanbidden, het beest aanbidden. Dan zullen er velen zijn die gaan luisteren naar de draak en naar het beest en naar de valse profeet. Dat was zo in de tijd van Johannes. Dat is zo geweest door de eeuwen heen. Zelfs in de kerk zullen er velen zijn die met een half oor gaan luisteren naar de boodschap van de valse profeet. En u waarschuwt de Heer: zie, ik kom. Laat u niet meeslepen door de leugens van de draak. Laat u niet meeslepen door de verleidingen van de valse profeet. Zie, ik kom. Het is een overwonnen vijand. Hij heeft het verloren en zal het verliezen. Ik kom zeker terug. En ik zal die drie machten, de draak, het beest en de valse profeet, daar zal ik mee afrekenen. Ook met dat grote Babylon, die grote machten die er zijn. Koning Jezus zal afrekenen met al die machten. Een zaligspreking te midden van dat ontzaglijke oordeel. U moet één ding nooit vergeten, gemeente. Al die oordelen Gods in de Bijbel. De zondvloed, de omkering van Sodom en Gomorra, de wegvoering in de Babylonische ballingschap. En hier ook dat oordeel over de draak. Dat is tot waarschuwing dat we niet meedoen met de zonde. Dat is ook tot onderwijs. Dat is ook Gods rechtvaardige straf over de zonde. Maar weet u wat het ook is? Dat is een aansporing en een bemoediging voor Gods kerk en voor Gods kinderen in deze wereld. Zie, let nou op. Ik kom. Dan moet even helemaal niks zeggen. Zie, ik kom. U leest van een aardbeving met vele slachtoffers. Heel aangrijpend, hè? Zie, ik kom. Je hoort van oorlogen met hun verwoestende werking. We moeten natuurlijk nooit goed vragen, goed praten. Dat is het, de macht van de vorst der duisternis. Zie, ik kom. Als we horen over ziekten, pestilentiën, andere ziekten. Zie, ik kom. Staat ook tot bemoediging en tot aansporing van de kerk Gods in deze wereld. Dacht u dat koning Jezus niet zal zorgen voor zijn kinderen? Dacht u dat de koning van de kerk niet waakt over zijn beminden? Och, de duivel kan uitgaan als een briesende leeuw en als een engel des lichts. Te midden van de uitgietingen van de violen. Hier, een zalig spreking. Een aansporing, een bemoediging, toch ook een waarschuwing. Waakt, opdat u ook niet naakt wandelt en ik uw schaamte niet zie. Het is ook een oproep om te volharden, in de leer die naar de godzaligheid is. Om te volharden in dat leven naar de Bijbel. En om niet mee te doen met de wereld en de zuigkracht van de wereld. Ik kom net als die 10 maagden. Alle 10 in slaap gevallen, niet waakzaam geweest. Zie, ik kom als een dief, onverwachts, plotseling, had niemand gedacht. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen. Dan wordt de kerk Gods geroepen, om te midden van een krom en verdraaid geslacht, die voetstappen van koning Jezus te drukken. Dat is aan de ene kant een oproep, een vermaning, een aansporing. En tegelijk, dat wil ik er onmiddellijk bij zeggen, het is geen zalige dienst dan de dienst van deze koning. Terwijl de wereld voorbij gaat. Terwijl de Satan bedriegt en verwoest, gaat de kerk Gods veilig achter de grote kruisdrager aan. Achter de zaligmaker der wereld. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Ik kom. Tot schrik van de goddeloos. En tot bemoediging. En tot vertroosting. Van Gods arme kerk. Nee, niet arm in Christus. Maar arm in zichzelf. Voor Gods kerk in deze wereld. Zeg, is dat ook voor u waar geworden? Kreeg hij de hoogste plaats in uw leven? Of wandelen we nog in onszelf? Zoeken we nog de dingen die van de wereld zijn? Waar de Heere komt, daar brengt hij alles mee. En waar hij gemist wordt, dan missen we alles. Zoek toch de Heere en leef. We gaan naar onze tweede gedachte. De zevende viool. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 10, het 8e vers. Fnuik gij, o Heer, der goddelozen kracht. En wat er verder volgt. Openbaring brengt ons bij de kerk Gods en bij het werk Gods in deze wereld. En het werk Gods, dat wordt in deze wereld door allerlei tegenkrachten en vijanden omringd. In de eerste plaats de draak, in de tweede plaats het beest uit de zee, in de derde plaats het beest uit de aarde of de valse profeet, in de vierde plaats het grote Babylon, en dat is een symbool voor de goddeloze, zondige wereld, en tenslotte in de vijfde plaats door al de mensen die het merkteken van het beest dragen. Dat is de zondige mensenwereld. En nu gaat de Heer zijn oordelen in dit hoofdstuk, vooral in het licht van de laatste dagen, dus zo vlak voor het einde, aan Johannes bekendmaken. Zes engelen hebben hun schalen uitgegoten. En nu tenslotte de laatste. Vlak voor het eind. Voor het moment dat de bazuin zal klinken. En de archangel zal nederdalen, de aartsengel. En koning Jezus zal verschijnen ten oordeel. Dat is nu de laatste gerichtshandeling van God in deze wereld. En daarover lezen we in het slot van Openbaring 16. Als Johannes tenslotte een zevende engel ziet. En de zevende engel. Zeven. Zeven zegelen. Zeven bazuinen. Zeven engelen. Zeven is het getal van de volmaaktheid. In de tempel stond een zevenarmige kandelaar. In het woord zeven zit het getal drie en het getal vier. Drie is het getal van de drie. Eén, het goddelijke getal. En vier, het getal van de aarde. Drie plus vier is zeven, het volmaakte. Er zal een volkomen oordeel voltrekken. Vandaar zeven violen, zeven engelen. De zevende engel giet zijn schaal, zijn viool uit in de lucht. De aarde, de lucht. Dat betekent van wereldomvattende betekenis. Vooral dat laatste oordeel, dat zal van wereldomvattende betekenis zijn. En met het laatste oordeel komt er zo vlak voor de wederkomst ook nog een toelichting uit de tempel. Dat is de hemel, de tempel des hemels. En van de troon, dus waar God de Vader is, het is geschied. Daar wordt mee bedoeld, het laatste oordeel is gekomen. De tijd is voorbij. Het laatste oordeel wordt voltrokken. Nog een enkel ogenblik. En koning Jezus verschijnt. Vlak voor de wederkomst. Stort de Heer nog één keer de laatste viool uit. De laatste schaal. En wat is dat laatste? Dat allerlaatste. We zouden bijna zeggen 11:55. Dat is dat indringend en aangrijpend. Want dan horen we in vers 18 over stemmen en donderslagen en bliksemen. De hele natuur. Heel de schepping komt als het ware in beweging. En dan zie je een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn. We weten tegenwoordig van tsunamis. We kennen aardbevingen uit de geschiedenis, bijvoorbeeld voor Portugal, enkele eeuwen geleden, nog steeds bekend. We kennen de recente zeebevingen. Wereldwijd is erover gesproken. Nou, er komt nog één keer een aardbeving waarbij heel de wereld zal trillen, waarbij al de elementen staan te schudden. Waarbij ook, zo lezen we als we verder lezen, de mensen die op de aarde geweest zijn, zodanige grote aardbeving niet eerder zullen hebben meegemaakt. En tijdens die aardbeving zal de grote stad in 3 delen gescheurd worden. De steden, de andere steden, denk maar in de tijd van Johannes aan Efeze, aan Antiochië, aan Korinthe en andere steden. Die steden die zullen vallen. En Babylon, daar wordt Rome mee bedoeld, die zal niet gedacht worden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn van de toren zijn een gramschap. De Heere zal ook Rome, die grote miljoenenstad, 1 miljoen inwoners, een enorme stad voor die tijd, zeker straffen, ook in de eindtijd. In het allerlaatste moment, dan zal de Heere al die poelen van ongerechtigheid, waar zijn naam wordt onteerd, waar zijn dienst wordt bespottelijk gemaakt, waar er vijanden zijn die zich tegen hem verheffen, dan zal de Heere dat beëindigen. In 3 delen. Een volkomen verwoesting. De eilanden zullen gevloden en de bergen zullen niet meer zijn. Eilanden en bergen. Bergen worden uit hun voegen getild. Heel de aarde, heel de kosmos staat te trillen en tenslotte. Vers 21, een grote hagel. Elk als een talentpond, waar een talentpond, dat is tussen de 40 en de 50 kilo. Dat waren de stenen die de Romeinen op hun werptuigen legden om bijvoorbeeld steden mee te bombarderen. Grote stenen van 40 kilo zwaar. Hagelstenen van 40 kilo zwaar zullen uit de hemel vallen. En die zullen alles verwoesten. Een alles verwoestende kracht zal die laatste engel zijn schaal uitstorten op de aarde. Huiveringwekkend. Je moet zich eens even indenken dat we zo meteen naar buiten gaan. Er vallen allemaal stenen van 40 kilo naar beneden. De mensen vallen er te pletter onder. Huizen storten in. Steden worden verwoest. Het is niet om uit te drukken. En tenslotte aan het einde. We hebben het al meer gezien. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels. Want dat is zelfs plaag was zeer groot. Dan moeten wij dat laatste orde nog eens een paar dingen zeggen. Hoort u de elementen schudden. Bergen die uit hun voegen worden gelicht. Hagelstenen van 40 kilo zwaar. Die bij duizenden neervallen in steden op dorpen. Een enorme verwoesting die er plaatsvindt. De elementen die bijna brandende vergaan. En ze lasterden God. Ziet u hoe diep een mens is gevallen en hoe hij zich kan verharden tegen God, die ondanks alle roepstemmen, ondanks die orde, onder dat de Heer er vlakbij staat en dat het bijna voorbij is, gewoon doorgaat in de zonde. En ze lasterden God. Wat een ontzaglijk beeld van de natuurlijke mens. Wat een huiveringwekkende verharding en verblinding. Waartoe is een gevallen mens wel niet in staat. Het is om te huiveren geweest. Zo diep heeft God willen bukken. Zo ingrijpend gaan de oordelen Gods over deze wereld. En zij lasterden God. Geen bekering uit henzelf. Geen bezinning. Geen opmerken. Daar hebt u het beeld van de natuurlijke mens. Daar hebt u het beeld wat we zojuist hoorden in de Dordtse leerregels. Dood voor de dood. Opstandig en vijandig. Geen lust in de kennis uw wegen. In de tweede plaats. Wat is Gods genade? Want dat mag ook gezegd, want dit staat in de Bijbel. Wat is Gods herscheppende, wederbarende, hartvernieuwende genade? Onpeilbaar groot, onpeilbaar diep. Dat God nou aan redenen in zichzelf verloren mensen wil omzien. En dat de Heere in de toren des ontfermens wil gedenken. En dat hij vanaf het begin tot aan het einde toe er zal toebrengen tot die gemeente die zal zalig worden. En dan kunnen de machten van de hel, dan kunnen de machten van de zonde, dan kunnen de machten van het ongeloof, dan kan de verharding groot en vreselijk zijn in deze wereld. En dat is ook zo. Maar koning Jezus bouwt zijn kerk. Dwars door alles heen. Koning Jezus vergadert zijn gemeente. En daar gebruikt hij de prediking van het evangelie voor. Daar gebruikt hij zijn woord voor. En het welbehagen des Heeren gaat niet door uw hand en door mijn hand. Gaat niet door onze kracht, maar gaat door zijn kracht gelukkiglijk voort. Tot op het moment dat de laatste is toegebracht. Tot op het moment dat koning Jezus terugkomt. Want dan is het volle getal binnen. Dan zijn al de schapen binnengekomen. En dan zal het einde zijn. Het is nog niet zo ver. Er is nog plaats. En het huis mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, dan zou ik het u gezegd hebben. De koning gaat nog verder met zijn kerk vergaderend werk. En hij trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En tenslotte nog één gedachte. Dat is de zondaar. Diep gevallen. Dat is Gods genade onbegrijpelijk. Dat hij vanaf de zondeval tot aan de wederkomst zondaren trekt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En wat moet dat persoonlijk voor een ieder van ons wel een worsteling zijn. Heere, mag ik daar alsjeblieft bij horen. En dat is tenslotte een wonder. Onbegrijpelijk wonder. Als we hier lezen, in het 18e vers, het laatste gedeelte, de drinkbeker van de wijn des toorns zijn een gramschap. Die drinkbeker zijn we eerder tegengekomen. Daarvan horen we in de profetieën van Jesaja. Diezelfde drinkbeker zijn we tegengekomen in de hof van Gethsemane. Toen koning Jezus riep, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet ik, doch niet mij, maar u wil geschieden. Drinkbeker van de wijn des toorns zijner gramschap heeft koning Jezus ontvangen. heeft koning Jezus genomen. En die heeft hij niet, dat bedoel ik eerbiedig, leeg gegooid. Die werd hem aan zijn lippen gezet. Die heeft hij leeg gedronken. Tot op de laatste druppel toe. En daarom werd hij vernietigd. Heeft hij zichzelf vernietigd, zegt Paulus. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En dat hij die beker van de gramschap Gods heeft gedronken. Klinkt er vandaag nog een boodschap. Dat we bij die zaligmaker, voor een goddeloze zondaar, voor een goddeloze zondares, nooit doen aan is. Heb u ook geen gerechtigheden meer? Bent u het ook waardig dat u die beker zou uitgereikt krijgen? Weet u niet hoe de schuld betaald moet worden? Eén heeft die beker leeg gedronken, tot op de laatste druppel toe. En dat hij die beker leeg dronk, omdat Jezus zaligmaker is. Daarom kunnen er vandaag ook nog goddeloze zondaren zalig worden. Niet omdat het van die beste mensen zijn. Niet omdat ze een streepje voor hebben bij God. Enkel en alleen om dat bloed der verzoening. Dat betere dingen spreekt dan Abel. En waar dat bloed, en waar die koning gaat schitteren, daar, waar die Christus der Schriften een gestalte krijgt, dat blijft van u en van mij helemaal niets meer over. Dan gaan we Paulus beamen. Dat dan alle dingen schade en drek zijn om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De wereld, de Satan. Ze komen om in de oordelen Gods. Koning Jezus haalt zijn kerk er doorheen. Omdat hij de beker zelf heeft gedronken. Omdat hij die toorn Gods heeft gedragen. Hij haalt ze er doorheen. Omdat hij straks die schade voor zijn vader zal stellen. Zonder vlek. En zonder rimpel. Nou, nog even de toepassing. Ben u ook een goddeloos mens? Moet u ook een grote nul schrijven op uw leven? Heb u uw eigen beeld ook al teruggevonden? Bijvoorbeeld in vers 21, het tweede gedeelte. Zo'n jongen, die eens is naar God. Zo'n man die het beter weet dan God. Zo'n vrouw die het veel beter kan dan God. Dat u die geest van opstand al tegenkomen. Nee, niet bij iemand anders in de kerk. Want dat gaat ook zo makkelijk gemeen. Nee. En we die geest tegenkomen bij onszelf. Hebben we ook geleerd dat wij ons van die macht niet kunnen verlossen. Maar dat er nou één is gekomen. Over zo'n boef. En voor zo'n goddeloos stuk monster in te treden. En om nou voor zo één. Die van nature niet anders kan dan God laster. In te staan. En en daar de beker voor te drinken en daar de weg voor te banen. Ik voor u. Dat is het evangelie van het kruis. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is het evangelie waardoor schuldige mensen zalig worden. En dat evangelie, dat is zonder prijs, wijn en melk. Je hoeft echt niks mee te brengen hoor. De koning heeft van u niks nodig. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 12 en daarvan het 7e vers. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden en wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.